Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host Nicky van der Gijp. Samen met Wouter Boerkamp. En een speciale gast.
Ik denk als je in deze staat van Beude en deze staat van Ajax, als je deze wedstrijd 100 keer speelt, ja, dat Ajax misschien 80 keer verliest of zo.
Welkom bij de FC Afkikken Daily van donderdag 22 februari. Er is vandaag genoeg voetbal om over te praten. Feyenoord en Ajax gaan verder met hun Europese campagnes. En we kijken ook nog even naar de Premier League. Dat doe ik samen aan mijn zij. Met, ja, ik moet wel eerlijk zeggen, prachtig jasje Bart Olwink.
Dankjewel.
En ook wel een prachtig jasje. Wouter Boerkamp.
Beetje chic vandaag, hè?
Ja,
ik weet ook niet waarom, maar ja. Dit had ik nog liggen. Je moet wat.
Ik kreeg gisteren
dit,
de complimenten.
Dit is meer een statement, denk ik. Of valt het mee?
Is het een statement?
Ja, in goede en minder goede tijden bij je clubje, denk ik.
Ja, ik denk dat we mensen even wat context moeten geven, want
Arsenal trainingspakje aan.
Ja, ik denk inderdaad ook. Maar gisteren, normaal praten wij natuurlijk even uitgebreid over zo'n Champions League avond, maar ik denk dat we aan de Champions League avond van gisteren niet te veel woorden vuil moeten maken.
Nee, het was een beetje. Ja, misschien was dit wel de slechtste Champions League avond ooit. Maar soms heb je wel eens één wedstrijd ertussen zitten die echt slecht is, maar dan dat de andere nog goed is. Maar dat was nu echt totaal niet het geval. Ik zag ook een tweetje voorbij komen van Willem Haak dat dit volgens mij een van de slechtste wedstrijden in de knock-outfase was, moest zijn in de Champions League. En dat iemand anders
ja,
dan
tussen Napoli en,
ja,
Barcelona,
Napoli en Barcelona. En dat iemand anders dan reageerde die Porto Arsenal had gekeken. Dat hij zich niet kon voorstellen dat dat de slechtste
ik
was.
Ik heb inderdaad Porto Arsenal gekeken. Ik kan me niet voorstellen nee, dat precies, Napoli daar zo erger was.
Heb je heel de rest gekeken?
Ja, zeker. Ja,
ik ging heerlijk onder het dekentje Napoli-Barcelona. En na de eerste helft heb ik besloten om het niet meer te gaan
ik
doen.
Ik heb ook echt vaak op het punt gestaan om hem uit te zetten. Maar ik heb het niet gedaan.
Ik denk dat de Champions League gewoon een beetje zijn glans aan het verliezen is. Over Arsenal, ja, trouwens.
Kom op, Super League. Wanneer beginnen we nou?
Ja, trouwens, Bart, ik las ook nog een tweetje. Jullie statistiek in de knockout zijn ook niet heel erg lekker, hè?
Nee, nee. Nee, jouw uitspraak van gisteren, die
gejinxed.
Ja.
Ja, laatste vijf wedstrijden nu verloren in de knockout van de Champions League. Dus,
ja, geen schot op goal gisteren. Nee, het was gisteren echt vreselijk. Ik heb me 90 minuten lang zitten ergeren.
En laten we hopen dat het over 3 weken iets beter is. En over 3 weken trouwens. Ik hoop dat we vanavond tenminste al wat wedstrijden krijgen waarvan we kunnen gaan genieten. Maar we gaan het eerst hebben over AS Roma tegen Feyenoord. Natuurlijk de return voor de Europa League. In de Kuip werd het 1-1. Slot zei dat het niet een geweldige uitgangspositie is. Zijn jullie dat met hem eens?
Ja, eigenlijk nee. Want eigenlijk op basis van hoe je de vorige keer ervoor stond, qua beschikbaarheid van de spelers in de selectie, dat Roma wel nodige kwaliteit op het veld te staan, ja, is het eigenlijk, ja, het is niet de beste uitgangspositie die je kan hebben, maar het is wel de beste uitgangspositie die je op basis van toen kon verwachten.
Dat is mooi. Feyenoord krijgt natuurlijk heel veel spelers terug. Wie denken jullie dat het belangrijkste voor Feyenoord is dat ze terugkomen?
Ik denk Geertruida. Ik denk dat die toch wel echt in meerdere opzichten een enorm verschil maakt bij Feyenoord. In de opbouw verdedigend, maar ook bij standaard situaties voor de goal. Dus ik denk dat dat echt de grootste invloed heeft. Maar dat je Timber er weer bij hebt is ook lekker.
Is hij voor deze wedstrijd het belangrijkste, Geertruida? In speciaal misschien?
Ja, nee, puur voor de speelwijze van Feyenoord. Ja. Niet alleen hoe je wil opbouwen, maar ook wel in verdedigend opzicht ten opzichte van Nieuwkoop. Eigenlijk in alle aspecten van het spel is super belangrijk dat hij terug is. Alleen, ja, de vraag is een beetje of hij echt ook het verschil kan maken, zeg maar. In de zin van, het probleem bij Feyenoord is natuurlijk al weken dat ze heel veel kansen krijgen en dat ze die niet benutten. Dus ik zit ook stiekem wel een beetje aan te denken aan Jiménez. Dat een enorme upgrade is. Vorige keer was wel bij, maar kon alleen invallen. Toen zag je het verschil al enorm. En dat misschien net extra kwaliteit is die je in deze wedstrijd ook heel goed kan gebruiken.
Ja, want je hebt het over Ueda, die niet heel veel indruk maakt tot nu toe.
Nee.
Wat voor indruk maakt hij en wat voegt Jiménez toe aan Feyenoord wat hij misschien nog helemaal niet heeft?
Nou, ik vind dat het bij Ueda nog heel erg ontbreekt aan het zijn zeg maar van een kapstok van een elftal. En dan verwacht ik niet van hem dat hij alle kopduels daar gaat winnen. Maar in ieder geval dat hij meer doet om bijvoorbeeld de bal af te schermen of de bal vast te houden. En dat zag je zelfs in die kleinere wedstrijden dat hij zich daarin liet aftroeven. En ik vind hem nog heel erg onzichtbaar. En juist op het moment dat hij wel een keer voor de goal komt, of hij wel een keer een kopduel bijvoorbeeld wint, waar hij een beetje onbekend staat, gek genoeg.
Maar hij springt ook wel echt ontzettend hoog, hoor.
Ja. Dus dat is wel bijzonder. Maar dan zie je dat er juist wel in zit. Alleen dat hij nog totaal niet in staat is om dat in elk duel te brengen. Stel dat hij 60 minuten speelt, om dan meer dan 2-3 momenten opvallend te zijn. Daar slaagt hij gewoon nog niet in. Terwijl Jiménez dat wel heel erg heeft aangeleerd. Toen hij binnenkwam, moest hij ook nog heel veel leren. Vooral in het druk zetten. Ook wel in de positionering. Aan de bal. Maar dat zijn allemaal dingen die hij heeft bijgeleerd. En ja, als je hem nu ziet spelen, dan is hij altijd aanwezig. En dat is wel een gigantisch verschil met Ueda.
Het is mooi over het leren van Jiménez, zeg je natuurlijk. In grote wedstrijden nog niet altijd indruk gemaakt. Is het voor hem misschien ook een soort examen vanavond?
Schoolexamen dan.
Tentamen.
Geen
tentamen.
Ja.
Nee, dat is inderdaad, dat is mooi.
Ja, dit is natuurlijk ook al vaker gezegd. En ook tijdens de groepsfase van de Champions League is dit gezegd. Ja, ik heb het idee dat hij er qua niveau niet heel ver vanaf zit. En dat het echt wel een keer gaat komen. Dat het misschien, dat het zomaar al eens vanavond zou kunnen zijn. Ja, ik ga er wel een beetje vanuit stiekem, maar goed.
Jij bent echt heel erg positief.
En jij zelf, van de Timber, Gertruida, Jiménez?
Maar ik ben heel benieuwd of Feyenoord aan gaat pakken vanavond. Mientes speelde natuurlijk vorige week tegen Roma. Die maakt niet zo'n hele geweldige indruk de laatste weken. Timber komt natuurlijk terug, wat ontzettend belangrijk is voor Feyenoord. Hij met zijn dribbels, zijn creativiteit. Dat is echt wel iets wat Feyenoord heeft gemist tegen Roma vorige week. Maar ik denk eigenlijk dat hij nog steeds met Saruki gaat starten. En dat hij met Stengs gaat schuiven. Stengs niet in de vorm van zijn leven, zou ik zeggen.
Ik denk Boestel heel anders over, maar dat maakt niet uit. Die bewieren ook hem eigenlijk elke week.
Ja, ik vind hem, hij is ook een ontzettend goede speler. Maar zeg maar, de top die hij had op een gegeven moment was die wedstrijd tegen Lazio thuis. En die weken was hij op een gegeven moment echt top. En hij is de laatste weken best wel teruggevallen. Dus ik denk dat hij met Stengs gaat schuiven en weer met de Champions League variant gaat starten.
Ja.
Zeker omdat
Om Dybala een beetje in toom te houden, toch?
Ik denk vooral om Dybala in toom te houden, inderdaad. En goed, Saruki heeft het vorige week. Kijk, het is een hele andere speler dan Timber natuurlijk. Maar in zijn rol heeft hij, denk ik, vorige week ontzettend goed gedaan.
Dat is een van de betere.
Dat vind ik dan weer wel ver gaan. Want ik vond
ik vond niet superveel Feyenoord. Dat is heel erg goed, zeg maar. Wie voor uitsteken. Maar dat Saruki zich eigenlijk ook wel liet zien. Maar goed, valt wel minder op natuurlijk de andere spelers. Maar... Ja.
Hoe belangrijk denk je voor Wiever dat het is, dat Timber weer kan starten?
Dat hangt er heel erg vanaf hoe ze het gaan invullen op het middenveld. Welke rol Wiever toebedeeld krijgt en of Saruki hier inderdaad bij komt. Want als ze teruggaan naar het koppeltje Wiever-Timber en Stengs op 10, ja, dat is een hele logische combinatie. Als het toch Saruki, Wiever en Timber wordt, weet ik niet of ze dan alle drie super uit de verf gaan komen.
Ja, want je keek net best wel verrast toen ik zei dat ik denk dat Sorokios nog gaat starten. Ja.
Hoe zie jij dat?
Nou, ik zie het meer gewoon in... Kijk, Dybala is voor mij gewoon het grote wapen van AS Roma. En niet alleen Dybala, ook Pellegrini natuurlijk. Eigenlijk gewoon de twee tienen van Roma. En ik vind Timber een ontzettend goede speler die ook steeds beter begint door te krijgen. De momenten dat hij door kan stappen en misschien de momenten dat hij een stapje achteruit moet doen. Maar ik denk in zo'n grote wedstrijd tegen AS Roma, als je echt op dat hoge tempo tegen echt van die topspelers gaat spelen, denk ik nog wel dat hij daar moeite mee gaat hebben. Of denk je dat hij zo ver al is?
Ja, ja, vind ik ook lastig. Ik heb het gevoel dat er nog wel meer in zit. En ik ben eigenlijk benieuwd of dat er vanavond al gaat uitkomen. Dus dat, ja, dat durf ik ook nog niet zo goed te zeggen.
Nee, dat zou prachtig.
Moet wel zeggen met, als jij deze variant nu noemt met Stanks. Ik vond het best wel opvallend dat zij toen in de beslissende wedstrijd eigenlijk in de Champions League dat slot toen met Minté startte. Omdat je toen best wel behoefte had aan om de bal in de ploeg te houden.
En heb je het dan over Atletico of Celtic?
Nee, ja, voor mij was de beslissende wedstrijd Atletico.
Atletico thuis, ja.
Ja. Dus dat je eigenlijk heel erg behoefte had om die bal in de ploeg te houden. Om niet elke keer achter de tegenstander aan te moeten. En als je Stengs inderdaad opstelt in plaats van Minte, heb je wel veel meer zekerheid in de bal, aan de bal. En heb je veel meer controle over die wedstrijd. En dat je misschien ook even een beetje af kan tasten van hoe speelt Roma. Gaan ze weer proberen een verrassing door te voeren met druk zetten. Ja. Waar ze vorige keer heel veel moeite mee hadden. Dus dat je dan iets meer zeg maar in de wedstrijd kan komen. En dat je van daaruit stappen kan zetten. Het zou me heel erg verbazen als Minte vanavond in de basis staat.
Het zou me ook heel erg verbazen omdat hij tactisch misschien niet de sterkste speler van dit Feyenoord is. Inderdaad, jij zei het al. Slot liet zich een beetje aftroeven natuurlijk door de Rossi in de eerste wedstrijd. Sowieso misschien een beetje moeilijk om dit Roma te lezen. Dit weekend tegen Frosinone eigenlijk de complete basis zelf weer gewisseld. Denk je
ja, dat ze 5-6 jongens rust gegeven. Dus ja, goed. Ik denk dat ze heel erg gaan terugvallen op wat ze in Rotterdam ook deden.
Ja, dat zou inderdaad goed kunnen. Feyenoord probeert wel alles anders te doen. Vind ik vrij bijzonder. Ja. Is dat een logische aanpak?
Ja, grijp alles maar aan. Nee, ja, ik vind het is misschien een beetje ver gezocht, maar ik vind het wel grappig. Ja,
maar wat doen ze precies allemaal anders?
Ja, allemaal in een ander hotel dan ze hebben de vorige keer in Rome hebben gezeten. Niet trainen in het stadion, maar nog een extra dag in Rotterdam. Was er nog meer?
Ja, ze proberen, kijken, inderdaad, ander hotel, andere dag naar het stadion, latere vlucht, trainen in gewoon in Rotterdam inderdaad. Slot zei daarbij, hij gelooft dat er wel een cameraatje hier en daar hangt in het Olympico. Ja. Is denk ik ook geen...
Hij zei ook dat hij dat gewend was bij vorige clubs. Mm. Dus dan weet je ook wel, ook wel waar er een cameraatje hangt bij Europese wedstrijden.
Bij AZ en bij Feyenoord dus.
Als ze echt Italianen zijn, dan hebben ze in Rotterdam de vorige keer ook voor de zekerheid alvast even een paar camera's opgehangen, zodat ze ook die training kunnen filmen. Dus,
gewoon even een spion naar 1908 gestuurd om een paar camera's op te hangen. Ik denk wel een mooie manier om je ploeg te proberen te beïnvloeden. Ik denk, Mourinho was er natuurlijk altijd een koning in. En dan niet alleen bij Roma, maar het feit dat hij bij Chelsea in de wasmand ging zitten om erbij te zijn, is denk ik niet... Is dat hij erbij is misschien nog niet het grote verschil. Maar dat een trainer op die manier probeert te beïnvloeden misschien wel heel erg mee helpt. Dus ik vind het in ieder geval heel erg vet dat hij doet. En ik hoop dat Feyenoord vanavond een goed resultaat kan boeken. Ik heb er wel beetje hard hoofd in. Hoe zit dat met jullie?
Ik heb eigenlijk wel redelijk vertrouwen voor Feyenoord. Gewoon omdat er inderdaad drie hele belangrijke spelers weer terugkomen. En het gewoon, dat gaat je echt veel helpen vanavond. En ook door die eerste wedstrijd. Ik denk dat Slot daarin heel goed heeft gezien wat Roma allemaal kan. Wat de Rossi allemaal kan. En daarvan heeft geleerd. En ik denk dat hij nu wel de bovenhand gaat hebben in dit duel vanavond.
Ik denk ook als het één keer kan gebeuren dat Feyenoord van Roma wint, dan is het vanavond. Ja. En dan wil ik niet voorbij gaan aan de kwaliteit van Roma, want ik vind nog steeds, ja, zo'n Italiaanse club die nu bijna middenmoot staat, heeft altijd meer kwaliteit dan Feyenoord, nog steeds.
Ja.
Maar zeker. Ik denk wel dat het een enorm voordeel is dat als je puur de trainers naast elkaar zet, dat Feyenoord eigenlijk op trainersniveau Roma kan aftroeven. En daar koppel ik dan... Ja, dat is wel meer een gevoel, maar daar koppel ik dan de 3-1-7 aan. Ik kan het zelf bijna niet geloven, maar ik ga het toch zeggen.
Het zou echt een prachtig resultaat zijn. Vanavond om 9 uur in het Olympico. Ik kijk ontzettend naar uit. Om 7 uur is er natuurlijk ook al een wedstrijd in de Conference League. En dan gaat Ajax op bezoek bij Bodø/Glimt. Ik denk de wedstrijd van vorige week dat de tendens niet helemaal lekker ligt bij Ajax.
Ja, het is in de 2,5 week sinds het gelijkspel tegen PSV totaal ingestort. Hè?
Ja, even een kleine reconstructie. Hoe kan het dat in 2,5 week het zo is ingestort?
Ja, ik... er missen natuurlijk een paar spelers. Bergwijn en Berghuis, wat Schip ook al aanhaalde. Maar daarin... er zit ook gewoon heel veel in... Ja, in tactische besluiten. Het ziet er opeens weer helemaal niet uit. Nou zag het er voor PSV ook niet goed uit, maar was daar in ieder geval wel de inzet en liep het wonder boven wonder een wedstrijd een keer best aardig. Maar het is nu inderdaad weer helemaal ingestort van het schip die het onder de supporters, onder sommigen best wel moet ontgelden. Wat ook wel terecht is, denk ik, in, als je kijkt naar hoe Ajax de afgelopen 2,5 weken voor de dag is gekomen. Nu weer dat met Marta gisteren in de persconferentie waar van het schip heeft Marta niet meegenomen naar Noorwegen. En geeft haar eigenlijk voor de reden dat hij gewoon niet goed genoeg is. Dat zijn inzet niet goed genoeg was tegen NEC. Nou vind ik dat best hard en onnodig. Hij had zich niet zo hoeven uitlaten over Marta, denk ik. En ik vind het ook een beetje raar, omdat hij heeft hem de kans gegeven. Hij heeft hem wedstrijden lang laten staan. Hij heeft hem tegen NEC op rechtsbuiten weer in laten vallen. Wat inderdaad een verschrikkelijke invalbeurt was. En het is al langer duidelijk dat hij het niveau niet heeft voor Ajax 1. Maar om hem dan zo af te vallen openlijk. Ja, ik vind dat een beetje makkelijk, man.
Maar hoe komt het dat Van Schip, die toch een beetje werd aangenomen als die aardige vader, die oom die iedereen de arm om hem heen slaat. Hoe kan dat hij eigenlijk zo is gedraaid? Wat
ik had openlijk... in het nauw, denk ik, ja toch? Ja, ik kan het anders niet echt.
Maar voelt dat zo?
Ja, ik weet, ja.
Misschien is hij zelf ook gaan twijfelen aan zijn, of nou ja, aan zijn aanpak. Maar aan de manier waarop hij het best uit deze Ajax-selectie kan halen. Want kijk, hij zal natuurlijk ook heel erg zijn begonnen vanuit een positief gevoel. En dat iedereen daarin meeging. En dan is er alleen maar lof voor Marta. Of, nou ja, niet alleen maar. In ieder geval, hij werd aan het begin nog positief benaderd. Ja. Over de frisse rol die hij had als linksback. Die samenwerking met Bergwijn. En dat duurt natuurlijk net zo lang dat de resultaten ook goed zijn. En op het moment dat wegvalt, dan blijkt het ineens dat het toch allemaal niet zo goed is. En dan moet je als trainer ook anders gaan, ja, op een andere manier gaan verdedigen. Want dan zitten de media zitten ook in een andere rol. Die gaan ook kritischer zijn. Die gaan ook vragen stellen waar je misschien niet zo goed op voorbereid bent. Want hij liet zich echt een beetje in de val lokken. Ja. Met die vraag. Of hij liep zelf in de val eigenlijk. Want hij gaf hij gewoon een normaal antwoord.
Eerst zei hij gewoon van, ja, er zijn andere mensen bij. Dus ik kan niet iedereen meenemen. En Punt. Ik heb ervoor gekozen om Marta niet mee te nemen.
Ja.
Daar had het kunnen stoppen.
Punt. En vervolgens begint hij over een heel verhaal waarbij hij eigenlijk, ja, Marta bij elke zin, ja, het is net alsof je een soort wijnvlek hebt en dat je daar zelf dan enorm in gaat zitten wrijven, zeg maar.
Maar ja. Weet je wat ik moeilijk vind? Kijk, Bart, jij bent een Ajax-supporter en kijk, ik vind het best wel moeilijk, want vaak in moeilijke situaties er komt de ware aard van iemand naar boven.
Mm.
En het is in het begin onder omstandigheden heel goed gegaan met Van Schip, heel veel punten gepakt. En eigenlijk sinds het nu tegen zit, gaat hij openlijk het elftal afvallen. Gaat hij dit soort individuen aanpakken. Dat is toch, als supporter lijkt me dat heel erg storend.
Ja, dat is het ook. Maar ja, het is gewoon, hij heeft in de afgelopen weken en eigenlijk ook al in de afgelopen maanden, het is al langer duidelijk dat hij gewoon niet de langere trainer voor Ajax 1 is die je zou willen. Dat hij daar gewoon niet het niveau voor heeft. Maar nu wordt dat steeds duidelijker en is dit eigenlijk het zoveelste brevet van onvermogen, waardoor je zegt van, nou, het is wel goed zo.
Brevet van onvermogen.
Ja, mooi. Ja. Maar je hebt ook, want normaal gesproken, kijk, stel, die wedstrijd eindigde vorige keer in 2-2. Of die tegen Bode. Dan zou je nog zeggen van, oké, je hebt knijterslecht gespeeld, maar je hebt er wel een resultaat uitgehaald. En dan zou je met een goed gevoel naar deze wedstrijd kunnen gaan. Alleen omdat NEC er nu tussen zat, wat eigenlijk ook heel, heel slecht was. En die je eigenlijk ook nog, nou ja, wel verdient te verliezen. Of in ieder geval niet verdient om te winnen. Blijf je zo in die negatieve spiraal hangen. En ik had ergens een beetje gehoopt dat ze vanuit die late 2-2, dat ze dan toch iets positiefs eruit konden halen. Dat je, soms heb je gewoon één resultaat nodig om uit een crisis te komen. En ik had ergens gehoopt dat resultaat zou zijn. Alleen ja, tegen NEC bleek daar niks van. En je hebt nu ook eigenlijk geen enkel aanknopingspunt om te denken dat Ajax vanavond daar een resultaat gaat halen.
Nee.
En dat wil niet zeggen dat het niet kan. Want ja, je kan dat een keer meezitten. Of vanuit een paar momenten van Brobbie dat je die wedstrijd wint. Alleen, ja, ik denk als je in deze staat van Beude en deze staat van Ajax, als je deze wedstrijd 100 keer speelt, dat Ajax misschien 80 keer verliest of zo.
Ja, nou ja, je zou nog kunnen zeggen dat hij een ander systeem uit kan proberen. Dat heeft gezegd dat hij dat niet gaat doen.
Nee.
Hij wil spelen vanuit de eigen kracht van Ajax.
Ja, maar sowieso als je dat nu gaat doen, dan ben je sowieso te laat.
Ja, klopt.
Dus klopt. Ik denk dat hij alleen wat kleine wijzigingen kan doorvoeren in of de opstelling of de manier van ja, druk zetten dan wel.
Ja, maar dat inzakken. Is dus, daar heb ik totaal geen vertrouwen in dat hij die kleine aanpassingen kan maken. Ook omdat je ziet hoe hij reageert na de wedstrijd tegen Bodø/Glimt en de wedstrijd na NEC, met waar hij een term als of day gebruikt. En het druk zetten eigenlijk best wel aardig vond gaan een week geleden. Ja, ik heb gewoon niet het idee dat hij ziet wat er moet gebeuren om Ajax beter te gaan laten spelen.
Nee.
Wat denk je dat er moet gebeuren? Wat zijn die kleine aanpassingen die hij dan niet ziet, die jij denkt dat er wel moeten zijn?
Nou ja, het druk zetten klopt in ieder geval vorige week echt van geen kant. Omdat er gewoon, ik denk, afspraken waren gemaakt over het niet doordekken van Sutelo en Rens. Waardoor er ongelooflijk veel ruimte viel tussen op het middenveld eigenlijk.
Ja.
En ja, dat moet beter. Dus je moet of verder terugzakken en vanuit misschien de opvatting die je tegen Brighton hanteerde gaan spelen. Of je moet wel gewoon doordekken en vol druk zetten. Maar ik zie dat niet gebeuren.
Ik denk dat je
zie niet gebeuren dat goed gaat.
Nee, maar ik denk dat je gewoon zoveel mogelijk... Ja, Roger Smit gebruikte de term tactical reliable players.
Ja.
Ja, toen moest ik daar een beetje om lachen. Maar ik snap ergens wel wat hij bedoelde. Ik kan me niet voorstellen... Maar goed, nou, je bij Schip weet je het niet. Maar dat Ajax vanavond met Taylor speelt. Ik denk ook niet dat hij... dat het verstandig is om met en gooien en met Rens te gaan spelen. Dus ik denk dat je heel erg terug moet naar de basis van gewoon even kijken, Rens rechtsback, Sutelo, Hato, Sosa en dan Henderson met Manswerk daarnaast. Omdat ja, Manswerk echt vanuit een rol speelt waarbij je echt controlerend speelt, echt de balans bewaakt, echt de lijnen bijvoorbeeld naar de spitsen afschermt, waar die bij Molde echt goed in was. En dat je van daaruit kan kijken voor misschien wat meer creativiteit in de voorhoede. Want ja, daar heb je gewoon te weinig spelers die dat goed kunnen invullen. Je moet of Akpom weer uit zijn kracht halen, wat ook voor geen meter werkte. Of daar dan wel één risico nemen dat je Forbes opstelt. Dat is dan de enige speler waarvan ik denk van die kan hem misschien vanuit de omschakeling.
Ja, alleen dan zit je koppeltjes Sosa Forbes.
Ja, wat natuurlijk ook zat niet, ik ook net te bedenken. Is ook niet handig, nee. Jezus, handig is. Dit, wat een puzzel, zeg.
Heel veel twijfels is in de opstelling van Ajax. Het is vanavond, je kan zeggen dat omstandigheden er niet ideaal zijn. Het is ijskoud, het sneeuwt, je 2 vluchten nodig. Maakt dat nog enige invloed?
Ja, nou... Laten we daar niet op zetten.
Nee, mag dat niet?
Nee, vind ik niet. Ik vind het wel echt een geweldige trip voor uitsporters, man. Als ik op Twitter zie wat er allemaal bij Pantelic voorbij komt.
Ja.
Met besneeuwde toppen en huisjes op palen waar al die supporters in overnachten. Dat is echt gruwelijk, man.
De Conference League is in dat oogpunt wel, denk ik, voor de supporter fantastisch. Kijk, Champions League is natuurlijk het miljardenbal. Maar de tripjes die je in de Conference League maken in de plekken, dat is echt fantastisch. Dus al een jaartje is dat nog niet zo erg, kan ik je vertellen. Ik hoor veel twijfels bij jullie. Maar als ik dan het gevoel voor vanavond... Gooi maar uit, in één zin.
Het gevoel is helemaal kut, maar ik ga het toch gewoon voor een stiekem... Jezus. Dit is het bijna niet te zeggen, maar stiekem 1-0. Ik heb geen idee hoe ze de 0 gaan houden, maar het wordt 1-0.
De 0 houden zie ik echt absoluut niet gebeuren. Dus dan ga ik maar voor 1-2.
Ah, ik ga dan toch een hart onder de riem steken voor de Ajax-zieden. En ik zeg dat...
0-3.
0-2 zeg ik. En,
we durven gewoon niet te zeggen. Of nee, we durven niet te zeggen. We willen eigenlijk niet zeggen dat ze er gewoon, weet ik veel, vanavond met 2-3-0 afgaan of zo. Of nou ja, 3-0. Ajax kan altijd een doelpunt maken. Maar
het zou echt de grootste. Het kan zomaar een van de grootste vernederingen worden in het tijdperk. Na de afgelopen decennium misschien wel bijna.
Nou ja, daar heb je er al zoveel van gehad dit seizoen. Die kan er dan ook wel bij, denk ik.
Ja, dat is inderdaad waar. Hopelijk. Kunnen we morgen hier met de feestmuts opzetten. En hebben we gewoon 2 Nederlandse ploegen die door zijn in Europa.
Ja, wat dat betreft. Nee, dat zeg je nu even in een bijzin. Maar het is echt wel cruciaal. Ook voor je gevoel, ja. Zeg maar, de rest van het seizoen. Alle mooie Europese affiches waar je naar uit kan kijken. En ja, dat zou echt heel kut zijn als ze er vanavond allebei uitgaan. Dus ik zou al genoegen nemen met dat er 1 doorgaat. En doe dan maar Feyenoord, want die staan er veel beter op dan Ajax.
Laten we het hopen. Over de grens hebben Nederlanders in ieder geval wel heel veel succes. Tussen Champions League en al het andere Europese voetbal doorspeelde. Gisteren Liverpool thuis tegen Luton Town. Hebben ongeveer 11 geblesseerde spelers. Het hele elftal is nog geblesseerd. Ze hebben 3 drie echte eerste selectiespelers nog op de bank zitten. Maar desalniettemin wonnen ze met 4-1 van Luton Town. Kwamen nog een beetje brutaal op voorsprong. Maar de tweede helft was vrij indrukwekkend, of niet?
Ja, het was echt een spektakelstuk. Normaal gesproken zou je het na een Champions League avond nooit over Liverpool Luton hebben. Nee. Zeker niet als Liverpool thuis speelt. Maar ja, dit was echt wel genieten. En eigenlijk, we hebben Luton natuurlijk ook een aantal keren wel besproken. Nou ja, we noemen altijd dat stadion voor de grap. Nou, daar zijn we wel een beetje klaar mee. Ze doen het gewoon hartstikke goed. Dus qua prestatie gaat het goed. Maar wat ik eigenlijk nog mooier vind, is dat ze dat met... gisteren hadden ze volgens mij 9 spelers met een Britse nationaliteit in de ploeg staan. Dan hebben ze dan Kaminski erbij en Tai Chong.
Ja.
En dat is het, zeg maar. Dus ze hebben een hele eigen stijl. Ze hebben een hele eigen manier om in de Premier League te blijven. En ook gisteren, zeker in de eerste helft, zag je daar wel weer aspecten van terug. Waarbij je gaat geloven dat het nog gaat lukken ook. En dat vind ik wel mooi.
Ja, wat ik ook trouwens ontzettend van heb genoten. Luton speelde inderdaad een hele goede eerste helft. Maar als je dan kijkt hoe Anfield gaat leven in de tweede helft voor een wedstrijd tegen Luton.
Ja, er zat superveel emotie in. Hè?
Dat is lang niet altijd zo. Anfield staat wel zo bekend, maar het is lang niet altijd een topsfeer. En nu was het inderdaad alsof het de Champions League finale was.
De titelrace is natuurlijk ook gewoon echt heel spannend in Engeland. Met City en Arsenal, met die drie ploegen. Dus ik snap wel dat daar veel emotie bij komt kijken als je dan 1-0 achterkomt tegen Luton natuurlijk.
Het is ook wel een fijne ploeg om achter te gaan staan.
Liverpool.
Ja, in de zin van, kijk, ze missen natuurlijk super veel spelers. Maar degene die op het veld staan, je hebt het gevoel dat ze precies weten wat ze moeten doen. Je hebt het gevoel dat ze allemaal hun taken uitvoeren. Ik zie Gakpo vanaf de aftrap echt 15, 20 seconden lang sprinten om allerlei spelers onder druk te zetten. Ze creëerden in de tweede helft kans op kans op kans. Wat ook wel lekker is om als supporter om er echt in te blijven als ploeg ook. Ja. Ja, het was echt genieten.
Ja, en klopt die in de rust even teruggaat naar de remontade van Barca.
Is toch geweldig, inderdaad, je haalt er nog bij. Klop gaf in de rust even een speech, er stond natuurlijk 0-1 voor Luton. En hij vond het een mooi moment om even aan te halen dat deze wedstrijd vergelijkbaar was met de remontada tegen Barcelona. Maar alleen omdat het voor de wedstrijd vergelijkbaar was, veel ontbrekende spelers... maar het team negeerde wat er ontbrak. We willen dat we hetzelfde als toen zouden doen. Want als je je niet beperkt met negatieve gedachten, dan kun je vliegen. maar we kunnen erom lachen. Maar is dit maakt Jurgen Klopp misschien ook wel een beetje. En als je team vervolgens in de tweede helft zo eroverheen vliegt, ja, dan kan je volgens mij alleen maar de credits geven aan Klopp.
Dat denk ik.
Wat voor ons prachtig is, is dat de Nederlanders uitblinken in de tweede helft. Virgil van Dijk komt 10 minuten na dus prachtig de 1-1 binnen.
Mm.
Maar ik denk eigenlijk de man over wie we het meeste moeten praten, Cody Gakpo is, of niet?
Gakpo zette ook nog dat blok bij die 1-0 van Dijk. Dus daar was hij ook nog maar betrokken. En die corner kwam voort uit een actie van Gakpo. En hij was deze keer wel weer iets meer echt de spits van Liverpool. Terwijl hij natuurlijk, hij heeft eigenlijk zeker de laatste tijd heeft hij allerlei rollen ingevuld. Maar niet meer die klassieke linksbuitenrol die hij bij PSV had.
Nou, we hebben een nieuwe naam, hè. Ik heb hem vanochtend nog even gepitcht. Gakpo is de 8,5.
Zo.
Dat is een... Wat vinden we daarvan?
Oh, ik heb al moeite met de 9,5. Laat staan de 8,5. Maar dan wordt er eigenlijk op gedoeld dat hij en als middenvelder kan spelen. En dan niet eens als 10. En als spits.
Ja, de Athletic had er een stukje over drie van de spitsen eigenlijk van de top 3 ploegen. En dan hadden ze Alvarez erbij gepakt, Gakpo en Havertz. Eigenlijk 3 spitsen die ontzettend veel uitzakken. En daarbij hadden ze percentages dus van hoeveel zij op elke positie spelen. En bij Gakpo zie je dat hij dus 32% van de tijd in de spits loopt, maar 34% van de tijd gewoon centraal op het middenveld loopt. Wat natuurlijk een vrij absurde statistiek is. Ronald Koeman was er ook. Zou hij dit met interesse hebben gevolgd voor het Nederlands elftal?
Wel in de zin van dat Gakpo als centrumspits best een optie is voor het Nederlands elftal. Ja, gisteren heeft hij natuurlijk niet superveel gezien van die middenveldrol. En ik kan me ook niet voorstellen dat uiteindelijk in Oranje echt zijn rol gaat worden. Zeker niet als 8, misschien wel als 10, maar niet zo ver teruggetrokken. Maar die spitspositie blijft echt wel interessant. Zeker als je wat meer wil in het Nederlands elftal qua... ook werk, zeg maar, zonder bal. Wat hij toch beter zou doen dan Memphis Depay. En ja, als aanspeelpunt. Ja, niet fantastisch, maar wel, daar staat hij op zich ook nog wel zijn mannetje. Dus ik vind het wel interessant. Zeker omdat Koeman natuurlijk de Depay laatst niet onbetwist is. Spits heeft genoemd dat hij ook aan de zijkant kan spelen. Dus ik zie het ergens nog wel voor me dat die in Nederland zelf ook op die manier gaan spelen.
Jurgen Klopp heeft prachtig eigenlijk Ronald Koeman aan het twijfelen gekregen. Hij is natuurlijk bezig met zijn afscheidstournee. Ja, in de tussentijd is er natuurlijk voldoende speculatie. Ja, de grote gedroomde kandidaat is natuurlijk Xabi Alonso. Er wordt nu een beetje getouwtrekt. Bayern, Liverpool.
Ja.
Ja, dat zijn de favorieten. Maar ik denk voor ons als voetbalromantici. Ja.
Hij zal toch ook wel voor Liverpool kiezen dan. Ik heb volgens mij ook al gelezen dat Florian Plettenberg al zei dat de voorkeur van Xabi Alonso bij Liverpool zou liggen. Ik kan het ook niet anders voorstellen.
Nee, nou, ik hoop ook vooral dat het niet anders is. En volgens mij hebben ze beide clubs hebben al contact op gelegd met het management. Ja. Dus wat dat betreft zitten ze er allebei bovenop. Daar zal het verschil niet in zitten. Alleen, ja, je hebt best wel vaak gehad dat vooral spelers vanuit de Bundesliga echt enorme drang hebben om toch nog die laatste stap naar Bayern München te zetten. En ik hoop niet dat het bij Xabi Alonso hetzelfde geldt.
Ja.
Nee, ik sluit het alleen niet uit, helaas.
Nu, trouwens wel even, Florian Plettenberg zei dat plan A is dat hij juist naar Bayern zou gaan op dit moment.
Ja, maar er komen zoveel berichten van hem voorbij. Dus het wordt elke keer weer wat nieuws. Dus dat, ja. En Xabi Alonso gaat daar natuurlijk niet morgen wat over zeggen. Want je gaat eerst kampioen worden met Leverkusen. Tenminste, dat
gaan we vanuit.
Ja, en in de Bundesliga weet je, en met Bayern München weet je het maar nooit. Dus zolang die titel niet binnen is, denk ik dat het nog heel lang speculeren wordt.
Maar als Xabi Alonso luistert, en daar ga ik eigenlijk wel vanuit.
Waarom zou hij niet luisteren?
Nee, precies. Dan geven wij het advies. Ga naar Liverpool.
100%.
Ja.
Of nee, sterker nog. Hij wordt persona non grata als hij naar Bayern gaat in plaats van Liverpool. Ja, die leen ik even van de eerste de beste.
Kijk, hoppa. Die kunnen we opschrijven. Jongens, we zijn er weer doorheen. We zijn er doorheen gevlogen. Ik wil jullie bedanken. Vanavond wordt een heerlijk avondje. Waar gaan jullie kijken?
Ja, ik kijk gewoon thuis. Dat wordt op tijd op het bankje en er niet meer vanaf komen.
Ik ga bij schoonouders eten. Ik hoop dat het daar dat ik daar de tv over kan nemen en hem aan kan zetten.
Kan je daar wel jezelf zijn?
Ja, absoluut.
En dan is het mooi. Ik ga met een vriend
Maar je weet dus nog niet of je controle hebt over de afstandsbediening of niet.
Ik ga er wel vanuit.
Oké.
Je moet gewoon opeisen.
Precies.
Opeisen. Nou, hopen dat het een prachtige avond wordt. Ik wil alle kijkers en luisteraars ontzettend bedanken. We zijn morgen terug met een nieuwe FC Afkikken Daily. We zien jullie dan. Laters.